In het tweede seizoen van de podcast De Duurzaamheidstransitie van Breda University of Applied Sciences gaan we op zoek naar antwoorden op een aantal prangende vragen die tijdens het eerste seizoen zijn ontstaan. Rob van der Rijt gaat voor ons op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is wijsheid? Wat is de rol van wijsheid binnen de maatschappelijke duurzaamheidstransitie? Rob neemt je in een speciale reeks afleveringen mee in zijn zoektocht. Wat is de betekenis van wijsheid en hoe kan wijsheid bijdragen aan het versnellen van een transitie naar een duurzame wereld voor ons allemaal?
In deze derde podcastaflevering van onze zoektocht naar wat wijsheid is, gaan we in gesprek met filosoof Michiel Buys. Fijn dat jij wilt meewerken, Michiel, aan onze zoektocht.
Heel graag.
En ja, jij bent onlangs gepromoveerd op onderzoek naar de Stoïcijnse filosofie. Maar zou je om te beginnen voor onze luisteraars in eenvoudige taal kunnen uitleggen wat filosofie eigenlijk is?
Ja, filosofie. Ja, het is gelijk een moeilijke vraag, want filosofie is heel veel. Mm-hmm. Je hebt allerlei terreinen van filosofie. Mm-hmm. Wat ik zou zeggen is, als je vaak wordt er een vergelijking gemaakt tussen wetenschap en filosofie. En filosofie spreekt eigenlijk over de dingen waar wetenschap niet over kan spreken. Mm-hmm. Nou, dat zijn er nogal wat. Een voorbeeld daarvan is ethiek. Mm-hmm. Wetenschap kan ons niet vertellen wat het juiste is om te doen. De wetenschap kan ons ook niet vertellen, die kan wel feiten onderzoeken, maar die kan ons ook niet vertellen bijvoorbeeld wat we met die feiten moeten. Mm-hmm. Dat kan filosofie wel. En het gaat dus om het menselijke denken, om kritisch denken, om onze waarden, om te kijken wat is belangrijk in het leven, wat is belangrijk in wat kennis is, wat... Mm-hmm. Er zijn allerlei verschillende vragen die je kan stellen.
Maar er zitten geen natuurwetten achter dan, achter filosofie?
Nou ja, sommige filosofieën zeggen dan weer van wel. Die zeggen, nou, achter een ethiek zitten eigenlijk ook een soort natuurwetten die in ons zitten. Mm. Maar goed, ja, die kan je niet wetenschappelijk bewijzen natuurlijk. Ja. Dus het zijn een ander soort natuurwetten zouden dat zijn. Mm-hmm. Maar ja, het is wel de zoektocht naar... Ja, ik zou kunnen zeggen, het is de zoektocht naar waarheid in plaats van naar feiten.
Ja.
En dat is natuurlijk net iets anders. Mm-hmm. Het is de zoektocht naar wijsheid.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat anders dan feiten.
Ja.
Op zo'n manier kan je filosofie, denk ik, zien.
Mm-hmm. En zo zie je ook die relatie met wijsheid. Dus dat filosofen in gesprek waarschijnlijk met elkaar op zoek gaan naar die wijsheid.
Ja. Nou, in ieder geval een deel van de filosofen. Want filosofie, ik denk als je aan 10 filosofen vraagt, hoe zie jij de filosofie, krijg je ook 10 verschillende antwoorden. En dit is wel hoe ik filosofie zie. Filosofie gaat over hoe wil je in het leven staan. Mm-hmm. Filosofie gaat voor mij over de zoektocht naar wijsheid, naar een goed leven, naar gelukkig zijn en naar het juiste doen. Mm. Dat is het voor mij. En... Nou, daaruit zou een andere filosoof waarschijnlijk al kunnen halen dat ik vooral een ethicus ben. Dus naar ethiek op zoek ben. Mm-hmm. En misschien minder naar de grondslagen van wanneer kunnen we iets kennis noemen en wanneer niet. Dat is dus bijvoorbeeld ook een heel filosofische vraag.
Ja.
Dat voor mij ook interessant is, maar wel als je het dan kan toepassen op ons leven. Mm-hmm. Om beter te kunnen leven. Dan is het een interessante vraag voor mij. Hè. Zodra het alleen maar gaat om kennis... Wat is kennis? En je doet er verder niets mee in je leven. Dan zou ik zeggen, ja, dan is het verloren energie.
Ja.
Je moet het wel betrekken op ons leven.
Maar als je dan als filosoof op zoek gaat naar wijsheid, dan zou ik zeggen, dan moet je dan niet zelf ook al wel een wijs persoon zijn?
Ik zou zeggen, juist niet. Ja, want als je al wijs bent, dan hoef je natuurlijk niet meer naar op zoek te gaan. 1. Mm-hmm. En 2, ik denk dat je ook de relevantie van... wijsheid leert inzien als je zelf ook weet dat je niet wijs bent. Mm-hmm. Want ik denk dat heel veel mensen denken dat ze dat wel zijn. En dan ga je dus ook niet meer kritisch daarnaar op zoek. En ik denk juist dat inzicht, als je dat bij jezelf merkt van... hey, er mist iets. Ik doe dingen op een manier die ik eigenlijk niet zou willen, bijvoorbeeld. Of ik geloofde heel sterk ergens in. En nu blijkt dat dat toch eigenlijk net anders ligt. Dan begin je met filosoferen als je eigenlijk met jezelf geconfronteerd wordt. Hmm. Dan kan je die zoektocht beginnen naar... Oké, maar hoe dan wel? Of hoe kan ik een stapje verder komen? Dan kom je langzaamaan... En wijsheid vind ik een groot begrip. Ik weet, misschien zijn er mensen die dat hebben bereikt ooit, maar of ik zeker niet.
Je komt tot inzicht misschien.
Ja, of iets meer inzicht zou je kunnen zeggen. Je maakt een stapje vooruit, je kijkt er net iets anders tegen iets aan. Waardoor je denkt van oké, misschien kan ik het net iets beter aanpakken een volgende keer. Nou, dat zijn kleine stapjes in de richting van wijsheid. En voor mij hangt wijsheid ook altijd samen met wat gelukkiger worden.
Hm. Oh ja?
Ja, omdat dat inzicht of juist het weten dat je geen inzicht heeft, maakt het makkelijker om dingen te kunnen accepteren. Om de dingen die om je heen gebeuren, daar niet gefrustreerd over te raken bijvoorbeeld. Hm. En daarom kan meer wijsheid kan leiden, leidt in ieder geval bij mij, tot wat meer rust, tot wat meer geluk.
Ja. In de inleiding gaf ik al aan dat je gepromoveerd bent op onderzoek naar de Stoïcijnse filosofie. Is dat een filosofie die ook makkelijk praktisch is te maken, die je kunt toepassen in je dagelijks leven?
Ja, ik zou zeggen dat is dé filosofie die praktisch is te maken.
Oké.
Dus er is heel veel filosofie die niet praktisch is, die heel moeilijk is. De Stoïcijnse filosofie is alles behalve moeilijk. In ieder geval in het denken. In de praktijk is die wel heel moeilijk en daar moet je vooral mee aan de slag gaan. Maar het is een filosofie die, een heel klein beetje geschiedenis van de filosofie. Eigenlijk toen de filosofie begon, zou je kunnen zeggen, met Socrates, met Plato in de Griekse oudheid. Daaruit kwamen twee stromingen van filosofie. Socrates was de ene, die was heel erg gericht op het hier en nu, op het goed leven als mens. En je had Plato en die ging naar, hij noemde dat toen de ideeënwereld. Hij zei, de wereld waarin we nu leven, ja, dat is maar een afspiegeling van hoe de dingen echt zijn. En we moeten ons richten op de dingen hoe ze echt zijn. We moeten al met ons hoofd in de wolken zitten eigenlijk. Nou, die filosofie die is dominant geworden van Plato. Onder andere ook door het christendom, waarin ook wordt gezegd, in ons leven zijn we eigenlijk bezig met het hiernamaals al eigenlijk, of om daar goed in te gaan. En die traditie van Socrates, die dus heel erg ging over het hier en nu en praktisch leven en een goed leven leiden, die is een beetje vergeten. Maar in die traditie staat de Stoïcijnse filosofie. Een filosofie die een beetje vergeten is, maar waar mensen ook weer langzamerhand steeds meer zeggen van oké, misschien was het wel eigenlijk heel belangrijk. Misschien zijn we wel een beetje vergeten hoe het is om echt goed te leven. En gaan we vooral gewoon mee met hoe de dingen nu in elkaar zitten. Nou, en daar wil ik ook een steentje aan bijdragen, want ik denk ook dat dat heel belangrijk is.
En ik zit even te denken, van die Stoïcijnse filosofie is redelijk praktisch.
Ja.
Maar neem nu een thema als bijvoorbeeld een groots thema, zoals de opwarming van de aarde.
Ja.
Hoe zouden Stoïcijnen dat probleem hebben aangepakt?
Ja, nou kijk, filosofie is denk ik vaak in eerste instantie persoonlijk. In ieder geval dit soort filosofieën, praktische filosofieën. Dus ze kunnen ons helaas geen handleiding geven van oké, hoe gaan we het nu aanpakken om de CO2-uitstoot te verminderen? Nou, ja, natuurlijk is het ook een filosofie waarin dat toen helemaal nog niet speelde, dus ze waren daar niet mee bezig. Maar wat de Stoïcijnse filosofie wel kan doen, denk ik, is een levenshouding meegeven. Hoe hier tegenover te staan. En die levenshouding is aan de ene kant is dat heel klein en persoonlijk. Maar voor de Stoïcijnen hebben altijd kleine persoonlijke dingen hebben een rol in het geheel. Dus het is tegelijkertijd ook groot. En het kan ook, denk ik, wel degelijk iets bijdragen aan iets groters. Hoewel ik niet de pretentie heb, en dat heb ik wel een tijdje gehad. Of ik heb dus niet de pretentie dat het de oplossing gaat zijn voor duurzaamheidsproblemen. Ik heb dat wel een tijdje gehad, want voor de Stoïcijnen is een hele belangrijke slogan: leven in overeenstemming met de natuur. Daar moet natuurlijk iedereen die iets met duurzaamheid heeft, moet daar gelijk op aanslaan, zou ik zeggen.
Ja.
En dat deed ik ook. En ik dacht van, ja, als we nu allemaal wat Stoïcijnser gaan leven, dan zal het beter gaan. En dat geloof ik ook. Alleen, ik weet niet of om duurzaamheidsproblemen op te lossen of de oplossing is, laten we aan iedereen de Stoïcijnse filosofie gaan leren. Dus wat dat betreft heb ik daarbij wel gemerkt van, oké, misschien moet het iets bescheidener zijn. En kan het wel zijn van iemand die zich hiervoor interesseert, die een verschil wil maken, die zich zorgen maakt, over de kant die het opgaat met de wereld. Daar kan Stoïcijns filosofie wel iets in betekenen.
Ja. En in welke zin dan? Met een soort geruststelling of door jezelf los te koppelen van die grote problemen? Of?
Nou ja, kijk, ik denk dat het heel erg hangt aan die slogan. Leef in overeenstemming met de natuur. Mm-hmm. En als wij dat nu horen, dan zien wij denk ik al een beeld voor ons van in een hutje in een bos zitten of zoiets. Hè? Mm-hmm. En fruit rapen dat noten, soort zaken. Ja. Ja, dat was helemaal niet wat de Stoïcijnen bedoelden. En dat is ook, het Stoïcisme kwam dus in de Griekse oudheid op. Heeft ook in de Romeinse tijd is het belangrijk geweest. In ongeveer de tweede eeuw is het overvleugeld door enerzijds Platoonse filosofie en het christendom. Mm-hmm. Die hebben toch wel wat met elkaar te maken, ondanks dat je christendom misschien niet per se als filosofie zou zien. Maar in die tijd was de natuur was heel wat anders. Dat was niet, voor ons is de natuur iets moois, iets idyllisch. Maar in die tijd was de natuur vooral iets gevaarlijks. Iets om voor weg te rennen.
Iets wilds, iets
precies, ja. Als je vanuit Rome naar een andere stad moest gaan, moest je door de natuur. En daar zaten veel gevaren in, zeg maar. Mm. Een leven volgens de natuur, dat is ook, zeg maar, die natuur zoals we dat nu zien. Stoïcijnen zouden dat de kosmos noemen. Maar het is ook leven in overeenstemming met de menselijke natuur. Ook in overeenstemming met je individuele natuur. En voor de Stoïcijnen hadden die drie naturen hadden iets met elkaar te maken. Mm-hmm. Die stonden niet los van elkaar. En dat is wat ik net bedoelde met iets. Het kan jou iets brengen, maar daarmee brengt het ook iets in het grotere geheel. Omdat die naturen met elkaar verstrengeld zijn. Het zijn eigenlijk soort drie manifestaties van hetzelfde. Mm-hmm. Van die natuur. En daarmee is het, als je dus een persoonlijke filosofie hebt als dus het Stoïcisme, en je gaat met jezelf aan de slag, kan dat ook een verschil betekenen voor een groter geheel. Nou, dat klinkt heel, dat klinkt heel vaag misschien, van bijna zo beneden, zo boven, zeg maar een soort esoterische filosofie. Mm-hmm. Maar dat is het niet. Het gaat er meer om dat die verschillende naturen iets met elkaar te maken hebben. En je zou het, denk ik, in de huidige tijd kunnen zien aan de crisis die we hebben op dit moment. Er wordt wel gezegd, hè, van de crisis die stapelen zich maar op. Mm-hmm. En we hebben dus die ecologische crisis. Dat zou je kunnen zeggen, dat is een crisis van de grote natuur, van de kosmos.
Ja.
Maar dan hebben we ook in de menselijke natuur, voor de mensen zij zeggen, wat maakt mij tot mens? Dus een van de dingen is dat je sociaal bent. Je bent onderdeel van een maatschappij. Mm-hmm. Nou, en daar hebben we ook, zien we ook crisis in terug. Ik denk dat de toenemende, in ieder geval wat we voelen, dat er een toenemende polarisatie is. Dat samenlevingen steeds meer de grenzen gaan opzoeken. Mm-hmm. In Nederland, maar ik denk ook aan de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dus daar heb je ook een soort crisis van die tweede natuur. En dan heb je ook nog een crisis van de derde natuur, onze individuele natuur. Namelijk dat we steeds meer druk ervaren in de huidige tijd. Mm. Dat is ook sinds een jaar of 20, 30 is dat steeds meer opgekomen dat we meer stress ervaren, mm-hmm, burn-outs in opkomst zijn. Zo zou je kunnen zeggen, dat zijn drie crises die bij de drie Stoïcijnse naturen op een bepaalde manier horen.
Ja. Je moet nu ook denken aan dat model over transitiekunde. Zo'n X van dingen die opkomen en dingen die vergaan. Ja. En ergens in dat kruispunt is het chaos.
Ja.
En daar zitten we nu misschien een beetje in een soort clusterfuck van allerlei.
Ja. Ja, en het lijkt alsof die dingen misschien niet met elkaar te maken hebben. Maar in ieder geval een Stoïcijnse filosofie zou in ieder geval onderzoeken van, hebben ze misschien wel wat met elkaar te maken? Hmm. Ik denk dat ze wel wat met elkaar te maken hebben. En dat zullen we, denk ik, meer mensen ook wel zo voelen. En ik zou dat noemen gewoon de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht. Wat sommige kapitalisme zouden noemen. Sommige neoliberalisme. Ik zou het zelf als een economische meritocratie benoemen.
Mm-hmm. En wat betekent dat, meritocratie?
Ja, dat betekent dat een meritocratie betekent dat we onze samenleving zo hebben ingericht dat verdiensten worden beloond. En dat is dus anders dan bijvoorbeeld hoeveel traditionele samenlevingen functioneerden, waarbij bijvoorbeeld wat jouw vader deed, dat ging jij ook doen. Mm-hmm. Jij bent van adel, dan had je een andere positie dan de andere. Bij ons is het zo, als jij veel verdiensten hebt, of dat nou diploma's zijn of goede werkervaring of wat dan ook, dan kan jij het maken. In ieder geval in de meest ideale situatie. Ik denk dat geen enkele samenleving perfecte meritocratie is. Mm-hmm. Maar in die ideale situatie. En economisch daarvoor betekent dat wij vooral dat uiten in economische termen. Mm-hmm. En dat wij dus, mocht jij veel verdienst hebben, dan laten we dat zien in economische termen. Vooral geld natuurlijk.
Ja.
En ook of iets belangrijk is wat je doet, wordt ook in economische termen uitgedrukt. Dus wanneer doe je iets goed? Als je veel geld verdient. Wanneer doe je iets slecht? Als je niet veel geld verdient.
Hm.
Dus dat, zo zou je onze samenleving kunnen typeren als een economische meritocratie. Nou, dat heeft heel veel goeds gebracht. Dat heeft een ongelofelijke emancipatie gebracht van hele groepen die in de armoede zaten.
Mm-hmm.
Je zou het ook een emancipatie van vrouwen hieraan kunnen toeschrijven. Gezondheid heeft het gebracht. Het heeft heel veel goeds gebracht. Maar je ziet tegenwoordig toch ook steeds meer dat het ook schaduwkanten heeft.
Mm-hmm.
En ik zou die drie crises, kan je denk ik goed aan die schaduwkanten koppelen.
Mm-hmm.
De ecologische crisis is misschien het meest duidelijk daarvan. Want als we alles in economische termen definiëren en waarderen, dan gaan andere waarden daar misschien wel onder lijden.
Ja.
En dat zie je ook, denk ik wel. Mm-hmm. Zeker daar waar veel geld te verdienen is, daar zijn andere waarden, worden daar steeds minder belangrijk.
Mm-hmm.
En dat is niet omdat de mensen die daar in die, als het bijvoorbeeld gaat om olie, omdat mensen die in de oliebusiness zitten, omdat die per se immorele zijn. Maar omdat geld daar zo'n belangrijke waarde is, als jij daar gaat zeggen van oké, maar voor mij is de natuur, de kosmos, ook een belangrijke waarde.
Mm-hmm.
En dan word je eruit geconcurreerd. Dus ja. dat werkt gewoon niet. Dus daar heeft die...
Past niet in het systeem.
Precies, daar is dat systeem dat wij... Ja. En daarbij moeten we ook tegelijk bedenken dat het lijkt heel objectief als we zeggen van nou, het wordt in geldtermen wordt dat aangeduid. Maar daarin maken we natuurlijk ook keuzes. Welke kosten bijvoorbeeld wel worden doorgerekend op een bedrijf dat ergens olie boort.
Mm-hmm.
Ja, vaak zeggen we alleen de directe kosten, maar de zooi die ze achterlaten, zal ik maar zeggen,
mm-hmm.
die worden niet altijd doorgerekend.
Ja.
En ik zou zeggen, vooral in het verleden, tegenwoordig worden er misschien stapjes gemaakt. Het is niet zo zwart en wit, maar mm-hmm. over het algemeen kan je zeggen dat iemand die ergens iets komt weghalen, dat hij daar meer voordeel bij heeft en niet alle kosten, als je ook de indirecte kosten erbij mee rekent. Dus, daar,
ja.
dus het is niet eens objectief, zou ik zeggen, als we het geld... Maar goed, dit is dus voor die grote natuur, heeft dat economische meritocratie, heeft daar duidelijk een invloed op. Over polarisatie en... de sociale samenhang die verdwijnt, zou je datzelfde kunnen zeggen. Dat daar ook die economische meritocratie invloed op heeft.
Mm-hmm.
En hoe is dat dan? Omdat meritocratie klinkt heel goed. Je wordt op basis van verdiensten, kan je succesvol worden.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd zit daar ook een scherpe verdeling in. Want voor jou en mij is dat goed. Want wij hebben bijvoorbeeld intelligentie. We hebben doorzettingsvermogen. We hebben een goede opvoeding gehad, waardoor wij dat succes kunnen halen.
Mm-hmm.
Maar mensen die bijvoorbeeld niet die intelligentie hebben, die worden stelselmatig benadeeld in zo'n situatie. Want die ja. kunnen niet succesvol worden. De vraag is natuurlijk, kan dat anders? Maar dat weet ik niet. Maar feit is dat er die groepen zijn die zich benadeeld voelen.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat een groot deel, dat is in ieder geval mijn analyse, dat een groot deel van, nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet met politieke verkiezingen,
mm-hmm.
dat de groepen zo anders over het samenleven kunnen denken, dat misschien hiermee te maken heeft. Dat dit een deel van de verklaring is.
Ja.
Dat er mensen zijn die stelselmatig benadeeld worden door een meritocratie.
Mm-hmm.
En dat de mensen die succesvol zijn dat niet zien, omdat die denken, maar je kan toch worden wie je wilt, mij is het toch ook gelukt.
Mm.
En dat het begrip tussen die twee groepen, dat die steeds moeilijker worden.
Ja.
Dus op die manier zou je in ieder geval een deel van die verdeeldheid, van die polarisatie, zou je aan die economische meritocratie zou je daaraan kunnen linken.
Ja.
Nou, tot slot nog die individuele natuur.
Dat persoonlijke stuk.
Ja, ja. Dat toenemende gevoel van druk. Nou ja, meritocratie, het zelf kunnen maken, betekent ook dus dat je zelf steeds meer verantwoordelijkheid voelt.
Mm-hmm.
Tot op een punt dat elk succes, elke falen aan jezelf toegeschreven kan worden. En dat je dus voortdurend verantwoordelijk voelt om niet te falen.
Mm-hmm.
Nou ja, daar, ik denk dat veel mensen die misschien nu die druk voelen, dat die daar zich misschien wel in kunnen herkennen.
Mm-hmm.
Dat je niet de rust voelt om te zeggen van oké, ik, ik faal, maar ik hoef me daar niet per se slechter over te voelen.
Mm-hmm.
Omdat het misschien niet aan mij ligt. Nee, alles ligt tegenwoordig aan jezelf.
Mm.
Ik denk wel eens, we hebben een soort ideaal beeld. Wordt door, bijvoorbeeld door het Sociaal-Cultureel Planbureau uitgerold. Een leven lang leren. Mm-hmm. Als een ideaal beeld. Maar ik zou zeggen, ja, misschien is het geen ideaal beeld, maar een soort noodzaak, een overlevingsstrategie.
Mm-hmm.
In de huidige tijd. Omdat je anders achterop raakt.
Ja.
En dus in een economische meritocratie daar economisch op geraakt wordt. En misschien niet meer in je levenskosten kunt voorzien. Of dat je niet de doelen kunt bereiken die je wil bereiken. Omdat je voortdurend overal zelf verantwoordelijk voor bent.
Mm-hmm.
Nou ja, dat zijn de drie naturen die de Stoïcijnen onderscheiden. En die denk ik op die manier wel met elkaar te maken hebben. En
ja.
Dat denk ik alles met duurzaamheid te maken heeft.
Mm-hmm. Ja. En zou je zeggen dat we ons nu in een soort crisissituatie bevinden? De wereldgemeenschap?
Ecologisch gezien lijkt mij dat duidelijk. Hè? Dat, mm-hmm. dat niet de goede kant op gaat.
Ja.
Ik zou ook zeggen dat ik zou over de samenleving niet per se alarmistisch willen doen en polarisatie. Ik denk mm-hmm. dat er mensen zijn die zeggen, dit gaat de verkeerde kant op. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, dit valt wel mee. Ik weet dat er laatst een rapport uit was gekomen over polarisatie in Nederland. En dat het vooral is dat mensen voelen dat er polarisatie is, maar dat de feitelijke polarisatie wel meevalt.
Mm.
Dus wellicht valt het nog mee. Misschien in Amerika is men al wat verder.
Het wordt wel zo gepercipieerd misschien.
Precies.
Onder invloed van sociale media.
Precies.
En maar als je het aan de mensen zelf vraagt, dan valt het...
Ja, valt het mee. Precies. Ja. Ik hoor mezelf zeggen, misschien valt het hier nog mee. Ja, misschien valt het hier gewoon mee. Punt.
Ja.
Is het niet nog, gaat het niet verder. Misschien wel. Ik denk als je het op deze manier bekijkt, valt het te verwachten dat het niet zomaar dat het in ieder geval niet minder wordt.
Mm-hmm.
Omdat die maatregelen daartegen nog niet direct worden genomen. Is het een crisis van de individuele natuur, van die druk? Ja, zou ik zeggen van wel. Ik denk dat er ook steeds meer mensen bezig zijn om dat op te lossen voor zichzelf. Waarbij onder andere de Stoïcijnse filosofie soms
als therapie kan
helpen. En dat dat ook wat van die populariteit van de Stoïcijnse filosofie verklaart. En ook op heel veel andere manieren, dat mensen daar veel mee bezig zijn. Maar ik denk dat het wel misschien een onderbelichte crisis is. Dat op de een of andere manier, hoe beter het gaat met onze samenleving, dat mensen ook steeds meer druk ervaren. Ja, je zou misschien juist zeggen, is het niet als het beter met ons gaat, zouden we als eerste prioriteit moeten hebben om die druk wat te verminderen.
Ja.
Maar eigenlijk zie je alleen maar dat mensen dat stijgt bij mensen.
Ja.
Dat gevoel zijn, nou, de onderzoek onder studenten zijn daar ook bijvoorbeeld bekend om. Hè? Dat, mm-hmm. dat studenten ook een druk voelen die alleen maar meer wordt.
Ja. Nou, ik zit ook te denken, als de vorige twee mensen die ik interviewde voor de zoektocht naar wat is wijsheid, die gaven ook allebei aan dat een crisis handig kan zijn om doorbraken te forceren. Ja, bijvoorbeeld om die opwang van de aarde of het biodiversiteitsverlies te stoppen. Kan een crisis mensen met de neus op de feiten drukken. Van jongens, het gaat echt niet goed, kijk maar, want... Hoe kijk jij daarnaar? Zou dat dingen kunnen versnellen?
Kijk, allereerst zou ik zeggen, dat is nogal marxistisch gedacht. Ik ben zelf niet zo'n marxist. En die gaan natuurlijk uit van, je moet voortdurend revoluties hebben mm-hmm. om weer het volgende. Ja, ik zou niet zeggen van, een crisis, dat is misschien goed om dingen voor elkaar te krijgen. Ik zou het liever hebben dat we het zonder crisis zouden kunnen doen. Ik neem aan dat de vorige sprekers daar ook mee eens zijn.
Ja.
Wat een crisis
maar wel... Het is ook omdat er al zoveel geprobeerd is natuurlijk. Ja. Hè? We hebben al 50 jaar geleden het rapport van Rome uitgebracht. Ja. En het IPCC-rapport 2015, het Klimaatakkoord van Parijs. En je ziet nog steeds de uitstoot van broeikasgassen toenemen.
Ja,
Hoe zou je dan toch dingen de juiste, maar ook radicaal eigenlijk de andere kant op kunnen buigen om alsnog die doelen te halen?
Ja. Nou ja, kijk, in een crisis sta je gewoon met de rug tegen de muur, dus je kan niet anders. Dus dat is het voordeel wat het geeft. Het moet dan gewoon gebeuren.
Mm.
Als het hier op een gegeven moment, als er processen op gang komen met klimaatverandering, die dingen onleefbaar maken, Mm-hmm. Ja, dan moet er wat gebeuren. Helaas denk ik dat we daar nog niet per se zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat we nu al in een crisis zitten, maar dat er alsnog niet iets gebeurt. Mm-hmm. Of, nou, niet iets gebeurt. Er gebeurt heel veel, dat ja. wel. Maar niet datgene wat genoeg is om te doen, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En dat er ook nog door veel mensen, door veel politieke partijen, grote bedrijven, liever wordt weggekeken.
Mm-hmm. Maar dus, dat maakt mensen ook onmachtig.
Ja.
Dat is denk ik van, ja, maar we moeten toch echt nu
ja.
iets gaan doen.
Ik denk dat er inderdaad een verschil is tussen mensen die de urgentie voelen en die het nog niet zo voelen. Dus daar zit een verschil in. Wat wel, nou, ik weet niet of ik het een voordeel van een crisis moet noemen. Ik zou het niet als voordeel benoemen. Maar wat wel een mogelijkheid in een crisis is, is dat je op jezelf teruggeworpen wordt. Dus als je in een crisis belandt, of dat nu individueel of als maatschappij is, dan zijn jouw vanzelfsprekendheden niet vanzelfsprekend meer. Moet je daarover gaan nadenken. En bijvoorbeeld de Stoïcijnse filosofie is dus ook een crisisfilosofie. Want dat gaat over hoe word ik een goed mens.
Mm-hmm.
En over het algemeen, als het goed met mensen gaat, dan vragen ze niet, hoe kan ik nou een goed mens worden? Dan leef je je leven. Je gaat dat pas vragen als het moeilijk wordt.
Mm-hmm.
Het is ook niet moeilijk om een goed mens te zijn als het goed met je gaat. Ja, als jij voldoende geld hebt, dan ga je niet stelen. Maar wat als je niet genoeg geld hebt? Dan word je ineens met zulke dilemma's geconfronteerd. En dat, misschien zou je dat wel een beetje groter kunnen maken en ook op een samenleving toepassen. Dat een samenleving op dezelfde manier functioneert. Dat zolang het goed gaat, dat morele, ja, het gaat toch wel goed. We hoeven daar niet al te sterk over na te denken. En dat een crisis dat wel voor elkaar kan krijgen.
Ja.
En ik ben daar zelf ook zeker voorstander van op een bepaalde manier dat soms even de broekriem aanhalen dat goed kan zijn. Ook bijvoorbeeld in een organisatie, dat als er soms niet genoeg geld ergens voor is, dat kan soms best wel goed zijn. Mm-hmm. Dan ga je weer prioriteiten stellen. Terwijl anders is het van, nou goed, we kunnen ook dat projectje wel doen. We kunnen dat ook wel doen.
Ja.
En je daarbij niet afvraagt, maar hebben we dat nou echt nodig? En is dit goed per se goed voor ons?
Ja. Ja.
Dus in die zin kan ik me dat zeker voorstellen.
Onze vorige gast, Roek Lips, die had ook nog een vraag aan jou.
Ja.
Hij sprak over de onmacht die mensen ervaren in het tijdperk waarin we nu leven. En hij vroeg zich af van op welk kompas zouden we kunnen varen om toch nog iets van richting te geven aan die onmacht.
Ja, ja. Ja, dat is lastig, want er zijn dingen die, waarvan in ieder geval veel mensen voelen, die moeten gebeuren en die gebeuren niet.
Mm-hmm.
Wat in ieder geval een stoïcijnse wijsheid hier kan zijn, is voor hun is belangrijk leven in overeenstemming met de natuur. En wat zegt die natuur ons? Dat wij niet alles in onze eigen macht hebben.
Mm-hmm.
Dus de manier waarop het gaat in de wereld, daar hebben wij helaas geen macht over.
Ja.
En dat is een heel vervelende gedachte, maar ik denk dat dat wel een wijsheid is.
Het gaat zoals het gaat.
Ja, en hoe graag ik het ook wil, wat ik ook wil doen,
mm-hmm.
hoe de dingen gaan, daar kan ik mijn invloed op uitoefenen, kan ik me voor inzetten. Wat uiteindelijk de uitkomst is, daar ga ik niet over. En zeker als het gaat om zoiets groots als de temperatuur van de planeet in toom houden. Ja, dat is een illusie als ik denk dat ik daar ook maar, ik denk dat ik al geen 0,01 graden verschil kan maken.
Ja.
Laat staan wat we nodig hebben.
Ja.
Ik denk dat wijsheid wat dat betreft begint met dit besef van onze eigen nietigheid.
Ja. Ja.
En dat is heel deprimerend.
En nee, dat kan ook opluchten misschien.
Ja. Nou ja, ik denk als je het accepteert, lucht het op.
Ja.
Want dat is een last die je niet meer met jezelf meedraagt. Die denk ik wel veel mensen wel met zich meedragen.
Ja.
Maar die je tegelijk ook inderdaad kan verlammen. Die ervoor kan zorgen dat je misschien op een bepaalde manier afhaakt. Of heel gefrustreerd raakt, waardoor je niet meer helder kan denken. Waardoor je dingen doet die misschien eigenlijk niet in het beste belang zijn van jezelf, maar misschien ook van je familie, van je gezin.
Ja.
Omdat je zo'n missie hebt die je eigenlijk niet kan voltooien. Dus ik denk dat het eerste is het accepteren hiervan. En dat is Het accepteren van onze eigen nietigheid, zou ik haast zeggen.
Ja.
Maak jezelf iets kleiner. De wereld die draait toch wel zoals die draait.
Hmm.
En als je het heel fatalistisch wil maken, de wereld draait ook wel door zonder ons.
Ja, ja. Gaat gewoon door.
Ja, ja. Dus zelfs de meest
De zon blijft gewoon schijnen.
Ja, precies. Dit is wat de Stoïcijnen, die noemen dat de premeditatio malorum. En dat is het voorbedenken van het allerergste wat er kan gebeuren.
Mm-hmm.
En als je dat doet, dan zal je zien van, oké, ja, dat kan er ook nog zijn. Dat is heel vervelend om te bedenken. Maar ook dat gaat ook weer verder. Dit is gewoon iets waar wij dus duurzaamheid oplossen. Is heel leuk om jou deel aan bij te dragen, maar je gaat het niet oplossen. Mm. Dus die onmacht, die moet je accepteren. Ja, wij mensen zijn gemankeerde wezens. Wij zijn onmachtig op heel veel manieren. Mm. Wat zeggen de Stoïcijnen? Die zeggen, we hebben ook wel wat macht. Namelijk ons innerlijk, onze intenties. Daarover hebben wij macht. Dat is waar ik en jij over gaan.
Mm.
Dus leven in overeenstemming met de natuur is je intentie op een juiste manier afstellen. Dus de intentie hebben om het goed te doen. De intentie hebben om de natuur misschien niet verder af te breken. De intentie hebben om anderen misschien ook op het juiste pad te zetten.
Mm-hmm.
Ieder mens heeft andere mogelijkheden. Sommigen zullen alleen voor zichzelf kunnen zeggen, nou, ik ga wat minder vlees eten en dan kan ik duurzamer leven. Anderen zitten in een leidinggevende positie bij een bedrijf en kan een bedrijf de goede kant op sturen en misschien andere bedrijven beïnvloeden. Een ander is misschien een machtig politicus en die kan nog meer doen. Iedereen heeft zijn eigen rol daarin te spelen. En op die manier kan je wel van daaruit je onmacht eigenlijk in een soort macht omzetten.
Mm-hmm.
Een ander soort macht, namelijk zelf een goed mens zijn. En van daaruit kijken hoe je het kan uitbreiden.
Ja.
Vind ik wel interessant, omdat als je kijkt naar de definitie van duurzaamheid, de beroemde Brundtland-commissie-definitie, dat gaat erover, wij moeten dingen zo doen dat de komende generaties, dat die daar niet onder lijden.
Ja.
En dat is zo'n ontzettend groot, onmachtige definitie, waar ik niks aan kan doen.
Mm-hmm.
Ik kan daar niks mee. Zo'n definitie leidt bijna al per definitie tot onmacht.
Mm-hmm.
En sommige mensen, die zullen misschien een sterk karakter hebben en denken, ik ga dat toch proberen.
Ja.
Maar er zullen ook veel mensen zijn die zeggen, ja, maar ik kan daar niks mee.
Ja. Hoe zou je hem beter kunnen definiëren?
Nou, wellicht dat hier dan toch de Stoïcijnen om de hoek komen.
Mm-hmm.
En dat leven in overeenstemming met de natuur. Waarbij je dus wel voor jezelf laat merken dat het om die drie naturen gaat.
Ja.
Waarbij ik overigens hier wel een onderscheid moet maken. Want waar ik het nu over heb, die definitie, die Brundtland-definitie, wil ik niet hier zeggen van, daar moeten we eigenlijk vanaf. Want ik denk dat het heel nuttig is voor inderdaad dit grote wereldgebeuren.
Ja.
Dus voor bedrijven, voor wetgeving, daar werkt dat heel goed voor. Maar voor jou en ik, voor jou en mij, werkt het misschien niet.
Mm-hmm.
En daarvoor zouden we misschien wel kunnen kijken naar dat Stoïcijnse idee van leven in overeenstemming met de natuur. En dat is meer dan een beter milieu begint bij jezelf.
Mm-hmm.
Daar lijkt het misschien dan een beetje op als we daar over gaan hebben.
Ja, ook aan denken.
Ja. Maar het gaat om een bredere definitie van balans. En ik denk, ja, duurzaamheid heeft alles met balans te maken. Wij zien vaak duurzaamheid nu als een term dat heeft te maken met zonnepanelen en CO2-uitstoot.
Mm-hmm.
Maar duurzaamheid, het woord zelf is natuurlijk dat het kan blijven duren.
Mm-hmm.
Niets wat in balans is, blijft duren. Iets wat uit balans is, dat blijft niet duren.
Mm.
En dat balans is dus niet alleen de balans van hoeveel CO2-uitstoot doen we. Dat is ook een onderdeel ervan. Maar dat is ook de balans in jezelf. Kan ik blijven doorgaan? Nou ja, we hadden het net over die onmacht die je voelt. Met die onmacht kan je niet blijven doorgaan.
Nee.
Ik heb het al vaak genoeg gezien dat mensen daar onderdoor gingen.
Mm-hmm.
Jij en ik zijn allebei veel bezig met duurzaamheid. Ik ken de mensen die daar heel gepassioneerd voor zijn.
Mm-hmm.
Waarvan ik in principe zou toejuichen dat veel mensen zo zijn.
Ja.
Maar die eraan onderdoor gaan.
Ja.
Die dus ook niet in balans zijn.
Mm.
En dat is het, dat is dus in het klein hetzelfde als wat daar in het groot gebeurt. Hè, dat wat net nog misschien heel vaag klonk waar we het over hebben, van iets wat klein is, heeft ook een effect op iets groots.
Ja.
Misschien wordt het zoiets. Kijk, ik denk dat we het nooit helemaal. Voor mij is dit een soort intuïtie dat die met elkaar te maken hebben, die balansen.
Mm-hmm.
Ik weet niet of ik het ooit helemaal kan uitspreken. Ik denk dat je het op een gegeven moment misschien een beetje moet voelen. Van, ja. Inderdaad.
Ja.
Die hebben met elkaar te maken iets. Dat mm-hmm. balans in jezelf, dat balans in het grotere.
Ja, dat beïnvloedt elkaar.
Ja.
Heeft. Ja,
precies. En zo geldt het ook dus voor daartussenin die samenleving. Die onbalans die daar is, die heeft daar ook iets mee te maken.
Mm-hmm.
En voor mij zit daar, hè, als we het hebben over de vraag, wat is wijsheid? Dan komt dat daar een beetje naar toe. Naar die balans vinden, waarbij je eigen balans, waarbij dat een beetje samenvalt met dat grotere
mm-hmm.
idee.
Mm.
En dat misschien jouw eigen belangen samenvallen met die grotere belangen.
Ja.
Waarbij het ik niet meer tegenover de wereld staat, maar in de wereld, met de wereld.
Ja.
Misschien met de seizoenen mee, misschien met mm-hmm. het ritme mee. Waarbij je kan accepteren de fase waarin je zit. Waarin de samenleving zit, maar misschien ook waarin jij zelf zit.
Mm.
Als je ouder wordt, dat je kan accepteren dat je ouder wordt.
Ja.
Dat als je je contract verliest, dat je kan accepteren dat je je contract verliest. Mm. En dat daar een soort samenvallen uiteindelijk
ja.
in zit.
En Michiel, kun je ook om je impact te vergroten, zou je dan ook niet kunnen samenwerken? Dus, en misschien deden de Stoïcijnen dat ook wel. Dus dat ze spraken over laten we ons verbinden met elkaar. Laten we een organisatie ja. of een club beginnen.
Ja.
Waarbij we met z'n allen eenzelfde intentie hebben. Een gezamenlijke missie. En daar gaan we aan werken.
Ja. Ik denk dat het heel mooi zou zijn. Kijk, in de oudheid waren filosofische scholen waren echt scholen. Dus daar waren plekken waar mensen naartoe kwamen, waar ze met elkaar in debat gingen hierover.
Mm-hmm.
Waarin ze elkaar vonden, waarin ze ook. Want het klinkt natuurlijk makkelijk als ik zeg, je moet die balans bijvoorbeeld in jezelf vinden. Je moet in overeenstemming leven met je eigen natuur. Maar in de praktijk is dat nogal wat lastiger om te doen. En niet alleen omdat mensen wezens zijn die fouten maken, maar ook omdat het soms helemaal niet zo duidelijk is. Wat is nu dat leven in overeenstemming met de natuur?
Hmm. Hmm.
Soms kan het juist goed zijn om even misschien wat minder in overeenstemming met de natuur te leven. Bijvoorbeeld omdat je dan wat geld verdient, wat je uiteindelijk dan kan inzetten, wel ten behoeve van de natuur.
De natuur, ja.
En dan heb je een veel grotere impact nog gemaakt.
Mm-hmm.
Hè? Dus soms is dat ook gewoon een stuk moeilijker.
Ja.
Maar ik denk dat het wel belangrijk is om daarover te praten met elkaar. Omdat mm-hmm. je zelf zit je vaak genoeg vast. Je zit vast in je voelt jezelf niet in balans. Je bent woedend over iets,
mm-hmm.
neerslachtig over iets. Je komt daar zelf niet uit. En ik denk dat dat een van de naturen is van de mens, is dat we sociaal zijn.
Mm-hmm.
Dat we elkaar nodig hebben in dingen. Ik denk dat het heel goed is om daarmee te beginnen. En misschien moet je dan wel juist ook hiermee beginnen.
Mm-hmm.
Met jezelf.
Ja.
En misschien is dan toch een beter milieu, begint bij jezelf, maar op een heel andere manier.
Ja, 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 precies. Als je het zou trekken naar de tijden waarin we nu leven,
ja.
Zie je dan daar verenigingen van mensen of organisaties of stichtingen waarvan je denkt van, nou, dat vind ik wijze organisaties of die leven of die handelen in niet in strijd, maar hoe zal ik het zeggen? Dus juist in overeenstemming met de natuur.
Ja. Maar weet je wat misschien nog interessanter is? Is dat er ook heel veel organisaties zijn die dat niet doen. Ook waarvan we denken dat die dat wel doen.
Mm-hmm.
Want ja, kijk, ik kan natuurlijk moeilijk bij organisaties onder de motorkap kijken. Maar wat ik zelf een interessante gedachte vind, en misschien is dit helemaal verkeerd. Hè? Alles mm-hmm. wat ik zojuist heb gezegd, dat is een beetje op intuïtie. Hè?
Mm-hmm.
Dus dit is een perspectief die misschien wel tot iets kan leiden.
Maar dat mag dus in de filosofie.
Ja, precies. En de filosofie gaat altijd erop. Ik maak wat argumenten en de volgende die maakt me helemaal af. En dat is goed.
Ja.
Zeker als je denkt van oké, hier kan ik niks mee en het gaat de verkeerde kant op. Zeker, helemaal goed. Maar wat ik zelf interessant vind, is dat er heel veel organisaties zijn die juist op disbalans inzetten. Die ook voor het milieu zouden strijden. Die dus op basis bijvoorbeeld van woede strijden.
Mm-hmm.
Dus die proberen iets in mensen aan te wakkeren, die disbalans aan te wakkeren. Namelijk, dit mag toch niet zo zijn?
Mm-hmm.
En op basis daarvan het verschil willen maken. Maar dan zou vanuit dit perspectief zou je juist zeggen, ja, dan op een bepaalde manier voed je die disbalans dan ook weer.
Mm-hmm. Ja.
Bereik je dan wat je wil bereiken? En misschien is er juist een hele andere mindset voor nodig, mm-hmm, om dit van de grond te laten komen. Namelijk dat wel in balans zijn. En in de filosofie wordt, en in de Stoïcijnse filosofie, maar ook door hedendaagse filosofen, bijvoorbeeld Hannah Arendt is daar een van, die zegt, wat is de grootste overtuigingskracht van de filosofie? Dat is het laten zien van de filosofie. Dus het laten zien van in balans zijn. Het laten zien van,
mm-hmm,
een goed mens zijn. Dat overtuigt mensen. Niet het aanklagen van de ander die, mm-hmm, het verkeerd zou doen. Oh, want heel vaak schieten mensen dan in de verdediging.
Ja.
Ze denken van, oh, daar heb je weer zo'n gekkie die boos is.
Mm-hmm.
Dan bereik je niks. Maar misschien het laten zien van de manier waarop jij leeft.
Mm-hmm.
Stoïcijns doorgaan daarmee.
Ja.
Met dat goede.
Maar ik kan me ook voorstellen dat als je op microniveau iemand vanuit een bepaalde kwaadheid misschien minder, dat het minder oké zou zijn om op die manier te overtuigen. Maar voor het grotere geheel, dus meer op dat macro-natuurniveau, kun je het wel weer misschien wat de goede kant op trekken.
Ja, dat zou kunnen. Maar dit is dan een filosofisch stoïcijns argument wat ik er tegenin zou brengen.
Mm-hmm.
Is als jij woedend bent op iets, dan gaat dat ten koste van jouw denkvermogen.
Mm-hmm.
En dat kan soms toevallig iets goeds voor elkaar krijgen, maar dat kan net zo goed iets verkeerd voor elkaar krijgen. Dus als jij echt daadwerkelijk woedend bent, en je zet het, kijk, ik kan me voorstellen dat je zegt, ik zet mijn woede functioneel in. Dus ik heb erover nagedacht en ik ga daar even hard staan schreeuwen. Want dat komt bij mensen binnen.
Mm-hmm.
Ben je eigenlijk dus niet echt woedend. Maar stel je bent echt woedend, dan doe je ook vaak dingen waar je achteraf van denkt, dat had ik beter niet kunnen doen.
Ja.
Dus dan zou het kunnen zijn dat je misschien toevallig een keer ergens de juiste snaar raakt.
Mm-hmm.
Maar het kan net zo goed zijn dat je de verkeerde kant op gaat. Dus ik zou zeggen, vanuit dat idee vanuit balans, vanuit dat goede voordoen,
mm-hmm,
zou dat misschien niet de juiste manier zijn. Tegelijkertijd, misschien heb je ook verschillende perspectieven nodig. Hè? Heb je, want ik weet dat zeker bij polarisatiedynamieken wordt wel eens gezegd, ja, je hebt ook zo'n voorhoede nodig, waar de mensen zich eigenlijk tegen afzetten.
Mm-hmm.
Maar goed, die kweken al wel een soort bereidheid. Die plant alvast een zaadje in de hersenen.
Mm-hmm.
En dan komt later iemand, en die komt daar een beetje redelijk gematigd achteraan.
Mm-hmm.
En die kan die mensen dan meetrekken.
Ja.
Dus wellicht hè, in zo'n situatie dat het wel kan helpen. Maar vanuit het idee vanuit balans zou ik toch zeggen, wellicht dat je soms daar wat mee kan bereiken.
Mm-hmm.
Maar je creëert daar ook weer die disbalans misschien op de langere termijn mee.
Ja.
Ja.
Ik wil nu nog voor een volgende podcast, want ik heb nu met een aantal mensen gesproken, hè, met Roek en Paul en jou, over meer de psychologische of de filosofische kant van wijsheid. Maar ik zou ook een keer met een organisatie of met een vereniging of met een, waar we net al over spraken, in gesprek willen gaan van, waarom doen jullie dit? Of hoe doen jullie dat? Wat zou jij dan zeggen van, dit zijn wijze organisaties of types organisaties? Paul Verhagen noemde bijvoorbeeld coöperaties, hè, die op een andere manier zichzelf organiseren. Heb jij daar ideeën bij?
Jawel, ja. Kijk, ik vind het wel een grote vraag wat dat betreft.
Mm-hmm.
Omdat ik denk dat er allerlei verschillende soorten bedrijven op een bepaalde manier aan dat grotere geheel kunnen bijdragen.
Mm-hmm.
Ik bedoel, we zitten nu ook eenmaal in een kapitalistische samenleving. Dus ook kapitalistische bedrijven zouden op een bepaalde manier een verandering in gang kunnen zetten. Ik ben zelf ook voor bedrijven op een meer idealistische inslag. Ik denk dat die economische motieven, dat inmiddels zo doorgeslagen is, dat het moeilijk is daar nog andere waarden in te kunnen krijgen.
Mm-hmm.
En dat zou misschien begrensd kunnen worden. Paul Schendeling heeft daar een boek waar je ook aan hebt meegewerkt over geschreven, waarin mm-hmm. je dat kan begrenzen, waarin je het een beetje kan bijsturen, zou je kunnen zeggen.
Er is leven naar de groei.
Precies, ja. Maar ik vind het zelf interessant, organisaties die dus eigenlijk proberen dat idee dat economische motieven leidend zijn, die daarin anders denken.
Mm-hmm.
En die daar wel een plek voor kunnen hebben. Hè? Dat is vaak wordt dan gezegd.
Een levensvatbare plek bedoel je.
Precies, ja. Duurzaamheid betekent ook dat je moet kunnen voortbestaan financieel.
Mm-hmm.
Dus het is niet zo dat ik daarvan zeg, want dat is per definitie slecht. Ik heb ook al de voordelen van genoemd. De emancipatoire mogelijkheden die geld biedt.
Mm-hmm.
Maar wel, denk ik, in een bepaalde samenhang, in een bepaalde balans,
dat
we daar weer naartoe gaan.
Ja.
En die organisaties die balans proberen te zoeken tussen verschillende waarden.
Ja.
Dat vind ik interessant.
Daar zou ik eens naar op zoek moeten gaan.
Ja. Ja. Ja, die daar bewust mee bezig zijn.
Ja, ja. Precies. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Michiel.
Graag gedaan.
Voor jouw komst hier op de Breda University. Ja. En bedankt voor voor delen van jouw wijsheden.
Ik hoop dat iemand er iets mee kan.
Ja, dat weet ik zeker. Ik in ieder geval wel.
Okay.
Ja, ik vond het een heel prettig gesprek en ook een heel inzichtelijk gesprek. En beste luisteraars, jullie ook weer dank voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.